We hadden het er al dinsdag over, want toen werd de volksjury samengesteld. Maar vandaag start dus het echte proces.
Ja, en wij praten er vandaag ook over met professor Wim Disselmans. Goedemorgen, meneer Disselmans. Goedemorgen. Een van de grote voortrekkers van de euthanasiewet uit 2002 intussen al. Maar u bent ook opgeroepen op het proces zelf woensdag.
Dat klopt, ja.
Dat dacht ik, om te getuigen. Want u bent voorzitter van de evaluatiecommissie euthanasie. De commissie die moet oordelen over al die dossiers. U controleert of de euthanasie correct wordt uitgevoerd. Dat is eigenlijk wat u met die commissie doet.
Daar komt het op neer, ja.
10 jaar geleden bent u dus ook over dit dossier gegaan, wat hier op de tafel ligt. Hoe heeft de commissie daarover geoordeeld toen?
Wel, de commissie heeft geoordeeld dat de voorwaarden van de wet vervuld waren. En de voornaamste voorwaarden zijn dat de patiënt wildbekwaam moet zijn, dat hij dat vrijwillig zelf moet vragen, dat hij moet lijden aan een ongeneeslijke aandoening en tenslotte dat hij ondraaglijk en onbehandelbaar moet lijden.
Ja, en die voorwaarden, als dat zo mag gezegd worden, die waren hier vervuld?
Die waren vervuld, ja.
Hoe kan het dan dat dat toch tot een assisezaak komt?
Dat is een goede vraag, maar buiten het feit dat er een evaluatiecommissie bestaat die over dit soort dossiers gaat, is het natuurlijk altijd mogelijk dat de burger zelf naar het parquet trekt en een klacht neerlegt.
Ja, dat is wat die zussen van de vrouw in kwestie gedaan hebben.
Dat hebben die gedaan, blijkbaar, ja.
Zij hebben een aantal dingen aangehaald. We hebben dat deze week ook nog eens laten horen, dat interview met hen, waarin ze zeggen, ja, de euthanasie zelf, die is bijzonder amateuristisch uitgevoerd. Ze halen daar enkele voorbeelden aan. Hoe kijkt u daarnaar?
Wel, ik was er uiteraard niet bij, maar als het klopt wat gezegd wordt, dan is dat natuurlijk voor verbetering vatbaar. Dat is duidelijk, omdat dat de serene sfeer wel stoort. Maar vergis u niet, op dit moment zijn er een 20.000 euthanasies uitgevoerd sinds het ontstaan van de wet. En er gebeuren nog wel eens dat soort van ongelukken. Hè?
Dat is des mensen misschien, maar zijn daar dan regels? U kan voorwaarden afvinken, maar de manier waarop een euthanasie wordt uitgevoerd, die is, ja, dus, u noemt het een serene sfeer, zijn daar regels over?
Er zijn geen regels over. Dat is natuurlijk aan... Dat laten we over aan de beroepsbekwaamheid van artsen die daarvoor opgeleid worden, die ook worden opgeleid tot lijfartsen enzovoort. En daar wordt dan, er worden een aantal regels voorgesteld en een aantal adviezen gegeven. Ja, en als er dan iets mislukt, dat is des mensen. Misschien in dit geval had het beter gekund, misschien zorgvuldiger. Maar het is mijzelf ook al overgekomen dat een bloedvat springt op het moment dat ik die injectie wil toedienen.
Ja, dat is voor nabestaanden natuurlijk wel iets wat bijblijft. Zijn er zo'n dingen ook die opgevolgd worden door uw commissie, die praktische dingen bijna?
Nee, die praktische dingen worden niet opgevolgd, omdat wij moeten enkel maar nakijken wat de voorwaarden van de wet zijn. Hè. Er worden altijd allerlei bekwaamheden toegeschreven aan de commissie die wij niet hebben. Wij hebben maar een beperkte bevoegdheid. Wij hebben bijvoorbeeld geen politionele bevoegdheid. We hebben ook niet de bevoegdheid om de beroepsbekwaamheid van artsen na te kijken. Daarvoor bestaan medische faculteiten, er bestaan erkenningscommissies. Het stoort mij een beetje dat een aantal politici altijd proberen de commissie in discrediet te brengen. Ik heb de indruk dat ze die weerstand tegen de euthanasiewet op die manier proberen te vermommen. De commissie, nogmaals, heeft een bevoegdheid om na te kijken of de voorwaarden van de wet zijn vervuld en daar stopt het ook.
Ja, en daar zegt u dus, dat is in dit geval waar we het nu over hebben en waar het proces over gaat, was zo. Toch staan die 3 artsen dus terecht voor vergiftiging. Is daar riskeren levenslang. Hoe kijkt u daarnaar?
Wel, wat mij betreft vind ik het bijzonder, om het zacht uit te drukken, dat artsen voor dit soort aangelegenheid naar assise worden verwezen. Ik kan me voorstellen dat het op een andere manier zou kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door de Orde van Artsen of andere instanties. Maar het zijn nu zo, je moet je proberen in te beelden hoe artsen die naar assise gaan voor dit soort van toestanden, hoe dat die zich moeten voelen. Ik heb ook een beetje schrik dat andere artsen zich daardoor geïntimideerd gaan voelen. En wat mij betreft, mijn persoonlijke mening, is dat daar mogelijk wel iets anders achter schuilt dan dat we op het eerste zicht denken.
Wat bedoelt u daar dan precies mee?
Dat er misschien bepaalde drukkingsgroepen getracht hebben om dit meer media-aandacht te geven dan eigenlijk wenselijk is.
Wat bedoelt u dan precies met drukkingsgroepen?
Met mensen die vinden dat de euthanasiewet te ver gaat of die teruggeschroefd moet worden. En dat is hun volste recht, daar heb ik respect voor. Maar ik denk niet dat je dat moet doen door, door een assisezaak.
Ja, want dat is de vrees van Walter van Steenbruggen ook concreet, de advocaat van de arts die euthanasie uitvoerde. Dat het eerder een soort politiek-religieus proces wordt met als inzet die toekomst van die euthanasiewetgeving. Ik hoor u hier toch zeggen dat u dat misschien ook wel vreest.
Wel, het is evident dat iedereen daar zijn idee gaat over laten waaien. En we hebben al een paar voorbeelden gezien in een aantal duidingsprogramma's dat politici bepaalde stellingen innemen, wat nogmaals hun goed recht is, maar je kunt je afvragen of dat een assisezaak daar de goede aanleiding voor is.
Ja, u haalt politici aan. Volgens dezelfde advocaat die ik hier aanhaalde van Steenbrugge komt het er ook onder druk van de katholieke groepen. René Stokmans, generaal Overs van Broeders van Liefde, zou druk hebben uitgeoefend op het parket. Horen we dan? Hoe schat u dat in?
Ik kan dat moeilijk inschatten, maar ik vind het toch heel merkwaardig dat dit zich voordoet vandaag de dag.
Ja?
Ja, ik heb het al gezegd, dit soort dingen kan je op een andere manier oplossen. Twee, in eerste instantie was de zaak geseponeerd. En dan in beroep is men dan echt van buitenvervolgingsstelling tot assisen. Dat is toch wel een grote ommekeer.
Het lijkt ook een beetje terug de strijd die we ook zagen toen de wetgeving gemaakt werd tussen katholieken en vrijzinnigen. Loge wordt erbij gehaald. Is het die confrontatie ook?
Ik heb de indruk dat het vandaag de dag de breuklijn meer ligt tussen ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen. En niet zozeer tussen.
Maar volgt dat die oude breuklijnen ook?
Ik denk dat meer en meer mensen die een religieuze overtuiging hebben nu ook tussen aanhalingstekens de voordelen van euthanasiewet inzien. Maar dat sommige mensen die nog weinig of geen ervaring hebben met ondraaglijk lijden, want moet u proberen in te beelden wat dat is, ondraaglijk lijden, dat die er niet kunnen inkomen dat mensen soms uit het leven willen stappen met de hulp van een arts.
Ja, en in alle gevallen, u zei het zelf al, 20.000 euthanasies zijn er in die 18 jaar uitgevoerd. Vreest u dat dit proces, wat de uitkomsten ook mogen zijn, daar misschien toch een demper zal op zetten, dat mensen en vooral artsen dan minder geneigd zullen zijn om dat nog te doen?
Dat zal moeten blijken, maar ik hoor toch in het milieu dat sommige artsen al een beetje voorzichtig overwegen om misschien in de toekomst minder betrokken te worden bij een euthanasieprocedure. En dat zou een heel kwalijke zaak zijn, denk ik, voor al die mensen die op dit moment erg ondraaglijk lijden ten gevolge van een ongeneeslijke aandoening.
Want laten we het even omdraaien. Kan de wetgeving, kan die evaluatiecommissie die u voorzit, kan die zelf iets leren uit wat hier nu voor ligt op dit proces?
Op gebied van aanpassing van de wet of zo, bedoelt u?
Ja.
Wel, ik vrees een beetje dat door heel deze polemiek de aanpassing die ik nog graag zou verwezenlijk zien van de euthanasiewet, en dat gaat meer naar de richting van een uitbreiding, dat die weer op de helling komen staan, omdat heel de discussie nu gaat over de evaluatie van de oorspronkelijke wet, de evaluatie van de commissie euthanasie, waar ik tussen haakjes niks op tegen heb. Hè. Dat, als men dat wil evalueren, moet men dat maar doen. Tussen haakjes, we hebben al 8 keer een rapport neergelegd in het parlement. We zijn 3 keer gehoord, men had ons ook 8 keer kunnen horen. Dus men heeft de kans al 17 jaar gehad om ons te horen en te evalueren. Maar door heel deze discussie vrees ik dat de echte, in mijn ogen, belangrijke aanpassingen van de wet op de lange baan gaan geschoven worden.
Want dat ligt politiek ook op de tafel, hè? Die uitbreiding van die euthanasiewet. Er wordt wel soms eens gezegd, we moeten dat doen nu in een periode dat er geen regering is om een meerderheid te vinden. U vreest dat dit daar een impact op kan hebben?
Zou best kunnen, ja, denk ik.
Ja, dat zullen we inderdaad dan zien hoe dat loopt. En dus woensdag volgende week gaat u getuigen op dat proces waar we het hier over gehad hebben, dat assiseproces over die euthanasie in 2010 op Tienenijs. Wim Disselmans, voorzitter van die evaluatiecommissie voor euthanasie, dank je wel.
Dank u.